Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Ja, een nieuwe maand en een oud geluid. Naast me zit Ivo Verrips.
Goedemorgen.
Ja, bijzondere dag, want het is niet alleen de eerste dag van deze maand, van maart. Maar we mogen ook allemaal weer fijn belastingaangifte doen.
Ik zag de eerste mensen vannacht al melden dat ze dat aan het doen waren.
Ja? Ja, zijn met de blauwe enveloppen. Ja, we gaan het nieuws in de komende 20 minuten met je doornemen. De situatie rond Bachmoed wordt nijpend voor Oekraïnse troepen. Nou, dat hoorden we gisteren al van Zelensky. Maar het wordt steeds gevaarlijker nu de Russen omzingingen van het gebied bijna rond hebben. De stijgende inflatie in Frankrijk en Spanje baart de ECB zorgen. Nou, daar gaan we straks uitgebreid over praten. We geven je inzicht in de dag. Die komt, zei ik al, hier op BNR. In Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, we beginnen in Oekraïne. In Bachmoed wordt hevig gevochten tussen het Oekraïnse leger en Russische troepen. Het ligt allemaal in de provincie Donetsk, de oblast Donetsk. Die stad is al lange tijd een bloederig strijdtoneel. Het millimeter daar heen en weer. En ondertussen heeft Felicia Swartz, dat is een congreslid in Amerika, gezegd: het sturen van F-16's is niet de juiste keuze voor Oekraïne. We gaan over die aspecten verder praten met Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Straks spreken we ook met Geert-Jan Haan, onze man in Kiev. Maar Peter, allereerst, hoe verloopt die oorlog? Want het was een millimeter oorlog, maar de Russen millimeteren toch kennelijk net iets harder dan de Oekraïners?
Ja, dat kun je wel zeggen. Je kunt wel zeggen dat langzamerhand Bachmoed toch wel in een soort van omsingelingspositie terechtkomt. Mm-hmm. Het grote gevaar op dit moment is eigenlijk dat de wegen die naar Bachmoed leiden vanuit het westen en die nog wel in Oekraïnse handen zijn, inmiddels wel onder bereik van de Russische artillerie zijn. Dat betekent eigenlijk dat de bevoorrading naar Bachmoed toe met mensen en materieel en munitie natuurlijk, door de Russen kan worden beschoten en daardoor vertraagd of zelfs verhinderd.
Ja, wat ze dus aan het doen zijn, is eigenlijk gewoon een soort cordon sluiten, echt de hekken sluiten voor de Oekraïners. Maar het Oekraïnse leger zit in die stad. Kunnen die het lang uithouden?
Ja, dat is zeer de vraag. Ik vraag me ook een beetje af wat nou precies de Oekraïnse tactiek is. Het lijkt er eigenlijk op dat ze een soort vertragend gevecht aan het voeren zijn. Mm-hmm. Om daar de Russen zoveel mogelijk verliezen bij door toe te brengen in mensen en materieel. Zodat die later op een bepaald moment niet in een offensief door de Russen kunnen worden gebruikt. Of juist niet ter verdediging van bepaalde grondgebieden kunnen worden gebruikt. Dus daar lijkt het eigenlijk vooral op gericht te zijn vanuit de Oekraïne.
Ja, ja. En de Russen gooien er ontzettend veel manschappen tegenaan, hè?
Ja, het zijn grote menselijke golven eigenlijk. Het gevecht wordt voornamelijk te voet gevoerd. En daarom gaat het ook langzaam. De Russen hebben ook last van de langere aanvoerlijnen, omdat ze hun voorraden verder achter het front buiten bereik van de HIMARS hebben opgeslagen. En dat maakt het allemaal dat het niet zo snel gaat ook.
Ja, en als die stad, want we horen altijd al, Bachmoed is een soort symbolisch, het is helemaal niet zo'n belangrijke stad, maar het is een symbool voor de Russen geworden. Ze moeten die stad innemen, want anders leiden ze weer een verlies, hè? Weer een gevoelig psychologisch verlies ook.
Ja, precies. Op dit moment kun je eigenlijk zeggen dat de Russen hebben niet meer echt een hele grote strategisch belangrijke stad in de handen. Behalve Mariupol misschien, dat heeft ook wel een strategische functie.
Ja.
Bachmoed heeft die functie eigenlijk niet. Maar het is een soort prestigeobject geworden.
Ja, precies.
En als de Russen dit zouden innemen, dan zou dat een behoorlijke opsteker voor ze zijn. In psychologische zin.
Ik wil nog even met je naar die uitspraak van dat congreslid in Amerika, Felicia Swartz. Die zei: het is een fout om F-16's naar Oekraïne te sturen, want die Oekraïnse gevechtspiloten die zijn nooit op tijd klaar met het trainen op die toestellen. Hoe kijk jij daarnaar als defensiespecialist?
Nou, kijk, in het algemeen vind ik overigens dat we het Westen wat bevoogdend Tegenover Oekraïne staan. Wij blijkbaar allemaal weten
hoe
Oekraïne zijn oorlog moet voeren en of ze die F-16's nu wel of niet kunnen gebruiken. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn, vind ik. Ik vind dat we daar terughoudend mee moeten zijn. We kijken vaak vanuit een westers perspectief naar het geheel. Terwijl de Oekraïners natuurlijk zelf wel kunnen bepalen of ze dat wel of niet doen. En welke risico's ze daarbij lopen. Maar het is wel zo, inderdaad, F-16's... is op zich een goed verhaal, alleen zal niet snel kunnen worden gerealiseerd. En dat heeft vooral te maken met de voorbereidingen daarvoor, logistieke ondersteuning die in orde moet zijn, het opleiden van technici en het voorbereiden van de infrastructuur. Dat maakt het een erg langdurig proces. Dus als het om jachtvliegtuigen gaat, dan denk ik dat de optie die de Polen hebben voorgesteld, om MIGS te leveren, En dan in ruil daarvoor zelf F-16 te krijgen, een snellere optie is.
Dankjewel. Peter Weininga, de V-specialist aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En we gaan uiteraard, zoals ik al zei, naar Geert-Jan Haan, onze man in Kiev. Want Geert-Jan, van jou willen we graag weten, hoe is de situatie daar? Wat voor nacht heb je gehad?
Ik heb een rustigere nacht gehad dan werd voorspeld. Het is niet zo dat van uitstel afstel komt, want wat is nu gaande? Er werd voor vannacht of deze ochtend een grote Russische raketaanval voorspeld door de Oekraïners. Mm-hmm. Heeft te maken met dat ze zien dat de oorlogsschepen in de Zwarte Zee, dat die de zee op zijn gegaan met een bijdrage van in totaal 34 kalibers die ze eventueel zouden kunnen afvuren op Oekraïne. Ook zijn er weer drones gesignaleerd en gevechtsvliegtuigen met lading. Mm-hmm. Dus die kunnen ook raketten en bommen loslaten, om het even zo plat te zeggen. Mm-hmm. Ja, wat is nu het verhaal volgens het operationeel bevel van de zuidelijke strijdkrachten? Die zeggen dat het ergens de komende 2 dagen dan gaat gebeuren. Ja. Het is hier al meer dan 2 weken rustig. En daar worden ze niet nerveus van. Maar ze denken wel van, waar blijven ze nou?
Ja, nou sprak ik net ook met Peter Weininga over de situatie in Bachmoed, die steeds nijpender wordt, wat Zelensky, het Oekraïnse leger trouwens, ook toegeeft. Maar ik begrijp, er zijn veel meer plekken in Oekraïne waar zwaar wordt gevochten en ook zwaar wordt geleden. Een van die plekken is Gerson, een stad die eerder bevrijd is van de Russen door de Oekraïners. En daar wordt nog steeds gevochten?
Ja, er wordt eigenlijk gewoon veel harder gevochten dan voorheen. Volgens mij worden er op dit moment op zo'n 60 à 70 plekken aan de frontlinie, die enorme frontlinie, gevochten. En Gersonstad, dat is wel een bijzonder verhaal, dat is nu meer dan 100 dagen bevrijd. Maar sinds de bevrijding hebben die bewoners die gebleven zijn of zijn teruggekeerd, die hebben gewoon hele andere kopzorgen. Dus eerst was er Russische bezetting, Russificatie, terreur van binnenuit. Maar nu zijn er constant beschietingen en bombardementen. Nu het geen bezet gebied meer is. Ja. Maandag werden er 119 beschietingen in de hele oblast gemeld. Dus verschillende plekken waar vuurgevechten waren in die regio. En Zelensky had het voor deze nacht over meer dan 30 beschietingen en aanvallen alleen al op enkel de stad. Mm-hmm. Ik heb erover gesproken met Leo de Lange hier in Kiev. Hij is sinds kort de trotse eigenaar van een koffiezaak. Maar hij woonde tot de zomer in Gerson. Hij zat dus vast in bezet gebied met zijn gezin. Mm. Zijn schoonouders die zijn nog in Gerson. Hij heeft er ook nog kennissen, net zoals zijn vrouw. En dit is wat zij horen vanuit Gersonstad.
Gisteren en eergisteren is het ergst geweest van de hele oorlog, volgens mijn schoonouders. En echt alles wordt beschoten. Ziekenhuizen, punten waar bloed afgenomen worden, scholen. Dat soort doelen worden gewoon, proberen ze gewoon bewust te raken. Nou, dat zijn wel allemaal punten die midden in een woonwijk staan. Dus dan schieten ze weer mis en dan schieten ze gewoon weer midden in een flatgebouw waar mensen wonen. Ja, en dat gaat nu sinds dat Oekraïne Kherson bevrijd heeft, is het eigenlijk iedere dag raak. En die stad wordt echt helemaal met grond gelijk gemaakt.
Oh, wat vreselijk is dat, zeg. Gebeurt het dan vaker? De Russen zich laten gelden gebieden waar ze eigenlijk gewoon weg zijn, die ze hebben moeten afstaan aan de Oekraïners?
Ja, vannacht weer in de regio Sumy. Dat is een regio die zit naast de regio Kharkiv, dus in het noordoosten, grenzend aan Rusland. Daar worden dan allerlei dorpjes bestookt met artillerie. En ga mij maar vertellen dat er in die dorpen grote militaire objecten staan. Volgens mij valt het wel mee. Het is een grensgebied. Mm-hmm. Je ziet het ook in Kharkiv. Ja, dat is geografisch voor die dorpen en steden gewoon pech. Die liggen geografisch gewoon ongelukkig.
De verkeerde plek, ja.
Ja, alleen in hun geval verplaats je die grens met Rusland niet. Maar Gersonstad die heeft op dit moment de pech dat de Russen aan de andere kant van de rivier zitten. Aan de andere kant van de Dnipro. Dat vertelt ook Leo.
De Russen zitten op ongeveer 1,3 kilometer afstand. En aan de rivier, daar zitten aan de Kersonkant zitten allemaal Oekraïnse scherpschutters. En aan de Russische kant Russische scherpschutters. Er wordt heen en weer geschoten. Het is gewoon aan de frontlijn. En er worden gewoon... Het is gewoon misdadig wat er gebeurt. Het is gewoon absolute terreur.
Tja, het is vreselijk wat er zich daar afspeelt, Britt-Jan.
Ja, het is eigenlijk alsof de rivier een frontlijn is. Wat Leo ook zegt, maar ook een soort loopgraaf. Ja. En dan staan ze aan beide kanten elkaar te beschieten tot ze weer worden afgewisseld. En het vervelende is dat de mensen dachten in Gersonstad dat ze hun leven weer konden oppakken. Wij hebben notabene die stad geadopteerd. Weet je nog, Bas? Ja, ja. Dat is Rutte een beetje
in de schoenen geschoven. Precies. Het wordt vooral afgebouwd
door de Russen.
Tja, duidelijk. Dankjewel. Geert-Jan Haan is onze man op dit moment in Kiev.
En 1200 kilometer ten noorden van Kiev is Finland begonnen met de bouw van een hekwerk van 200 kilometer langs de grens met Rusland. Dat hek wordt 3 meter hoog met prikkeldraad bovenop. En sommige delen van het hek zullen worden uitgerust met nachtzichtcamera's, verlichting en luidsprekers. Finland besloot eerder om dat hek te gaan bouwen vanwege een toename van Russen die proberen te ontsnappen aan de dienstplicht om in Oekraïne te kunnen vechten, dus om in ieder geval opgeleid te worden. En ook bestaat de vrees dat Moskou wellicht massamigratie zal inzetten als drukmiddel richting de EU. En daar zitten ze in Finland niet zo op te wachten. Momenteel worden de grenzen van Finland en Rusland vooral beveiligd door lichte houten hekken. Dat is vooral om te zorgen dat vee aan de goede kant van de grens blijft. Maar dat gaat dus veranderen. Kosten van dit nieuwe hekwerk €380 miljoen. Dat is zo'n €2000 per meter. En een proefproject van 3 kilometer zal naar verwachting eind juni worden opgeleverd. Ook Estland, Letland en Polen hebben de veiligheid aan hun grenzen met Rusland verhoogd. Of gaan dat binnenkort doen. Maar Finland, we weten, deelt de langste grens van de EU met Rusland. Namelijk van ruim 1300 kilometer. En 200 daarvan hebben binnenkort dus een hek van 3 meter hoog.
En €1900 per meter. Dat is toch iets goedkoper dan een metertje op de Zuidas.
Ja, exact.
Als je honger hebt, kan je altijd terecht hebben. Bij maaltijdbezorgers zoals Deliveroo en Uber Eats voor een pizza. Maar in Peru kan je daar terecht voor Mimi.
Mimi.
Ochtendnieuws.
Hoort wel.
De Zwitserse dochter van Shell neemt EVPass, het grootste laadpalenbedrijf en laadpalenexploitant van Zwitserland, over. Zo meldt het FD vandaag. Ja, en daarmee is Shell in Nederland marktleider in Zwitserland op het gebied van laadpaalinfrastructuur. Overnameprijs niet bekendgemaakt. Het is een start-up die Zwitserse technologie gebruikt, waarmee je hybride of elektrische auto's snel kunt laden. Dus zo'n supercharger. Het bedrijf heeft 3000 laadstations in Zwitserland en al 50.000 abonnees.
Ja, Shell hoopt zich op deze manier te kunnen transformeren tot een bedrijf voor duurzame energie. Daar maken ze uiteraard ook graag reclame mee met die ambities. De overname is een belangrijke bouwsteen en een verder bewijs van onze inzet om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, zegt Hassan Haibat, en die is de topman van Shell in Zwitserland.
Elke dag een vooruitblik op de beursdag, want waar moet je op letten als je belegger bent? Nou, Wesley Weerts van BNR Beurs.
Op de eerste dag van de maand kunnen beleggers kauwen op een aantal cijfers over de grootste economieën van de wereld. Zo komen er cijfers over de werkgelegenheid in Duitsland en wordt duidelijk hoe het met de werkloosheid gesteld is bij de Oosterburen. En die cijfers die zijn interessant, want de Duitse economie hapert namelijk. Laatst bleek dat de economie in het vierde kwartaal harder was gekrompen dan eerder gedacht en daarmee ligt een recessie op de loer. De vraag is wat dat betekent voor de rest van Europa en dus ook voor onze economie. Tot slot ook nieuws uit de Verenigde Staten. Er komen gegevens over de huizenmarkt naar buiten en we weten hoe het gesteld is met het Amerikaanse ondernemersvertrouwen.
Dat zijn Wesley Weerts en die kun je elke dag horen om 6:30 samen met Jelle Maasbach in BNR Beurs, live hier op BNR. Maar als je daar nou geen tijd voor hebt of je denkt even een ander moment, kan ook. Het is een podcast. Je kan hem ook vinden op bnr.nl in de afdeling podcasts. Niet vergeten je te abonneren. De hoge inflatie in Frankrijk en Spanje die bezorgen centrale bankiers kopzorgen. Inflatie in Frankrijk ging van 6% in januari naar 6,2% in februari. Inflatie in Spanje liep op naar 6,1%. Wij zeggen allemaal, ja, dat valt toch best mee, die inflatie, als je kijkt naar het Nederlandse cijfer. Dat ligt daar boven. Maar begin februari verhoogde de ECB de rente opnieuw met 0,5%. Centrale bank zegt hier op een keer, we kijken of er nog een renteverhoging nodig is. Maar persbureau Bloomberg meldt dat de financiële markten verwachten dat de ECB zelfs doorgaat tot de rente op 4% staat. En dat zijn nog een paar stapjes. We gaan erover praten met hoofdeconoom van ING Duitsland en ECB-watcher Carsten Brzeski. Carsten, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Bas.
Ja, Frankrijk en Spanje, en ik zei het al, het inflatiecijfer daar ligt wat lager dan in Nederland. Maar toch, het zijn grote economieën. Gaat dat nog invloed hebben op het beleid van de ECB?
Ja, dat gaat zeker invloed hebben, want het laat zien hoe moeilijk de inflatiesituatie is. En wat je bij jullie beursvooruitblik bent vergeten, Duitse inflatie vandaag, die komt vanmiddag nog. En ik denk dat die mega belangrijk is voor de ECB. Kijk, het probleem is dat de inflatie toch hardnekkiger hoog blijft dan de markten hadden verwacht. Er is ook heel veel invloed van overheidsingrepen. Dus was er nu wel een energieprijsdeksel al of niet? Dat verklaart bijvoorbeeld waarom in Frankrijk nu die inflatie stijgt. In Duitsland zou zo zijn een klein beetje dalen. Juist vanwege die energieprijsdeksel begin van het jaar. Maar voor de ECB is die inflatie duidelijk te hoog. En vandaar gaan ze door met renteverhogingen.
Ja, dat zit er dik in. Even, voordat we daar verder op ingaan, die inflatiecijfers in Duitsland, wat wordt er verwacht inderdaad? De inflatie zal iets afgenomen zijn, maar laten we dan naar twee componenten kijken. Je zegt al, het energieplafond, dat heeft ervoor gezorgd dat de energieprijzen wat kunstmatig naar beneden zijn. Maar de kerninflatie, de Duitser betaalt net als wij in de supermarkt toch steeds meer voor zijn spulletjes.
Zeker. Terwijl als je naar de echte kerninflatie kijkt, dan zitten die voedingprijzen niet in.
Niet in, nee, precies.
En de Duitser betaalt toch nog een stukje minder voor in de supermarkt dan de Nederlander. Mm-hmm. Maar vandaag krijgen we geen kerninflatiecijfers. We krijgen alleen een schatting voor de zogenaamde headline-inflatie. Die is waarschijnlijk een klein beetje gedaald. Maar waar je natuurlijk wel een punt hebt, er zit nog heel veel inflatoire druk in de economie. Dus we zien gewoon dat bedrijven geven nog een keer de hogere energieprijzen van vorig jaar door naar de consument. En dit gaat gewoon ook een tijdje zo door. Als je ook nog kijkt naar die loonsverhogingen die er zitten aan te komen, dan ga ik ervan uit dat die kerninflatie in heel Europa, in de eurozone staat die op dit moment boven de 5%, die kerninflatie. En ik denk dat die ook bijna voor de rest van het jaar rond de 5 gaat blijven.
Ja, ook ondanks het feit dat de ECB met het rentewapen gaat spelen, dat er weer verhogingen aankomen.
Ja, omdat er gewoon één groot probleem is voor de ECB. Monetair beleid werkt alleen maar met een vertraging.
Ja.
En als je gewoon naar de tekstboeken kijkt, dan duurt het toch 6 à 12 maanden voordat je echt de gevolgen ziet van een hogere rente. We zien hem nu al als je kijkt bijvoorbeeld naar kredietverleningen, zeker naar consumenten, die is duidelijk afgenomen. Mm-hmm. Traditioneel duurt het dan iets langer voordat je ook ziet dat die kredietverlening naar bedrijven duidelijk gaat afnemen. Dus het is eigenlijk een soort van een verstrakkingsgolf die er nog zit aan te komen. Maar op dit moment is het duidelijk te weinig om die inflatie op korte termijn naar beneden te krijgen.
Ja, precies, dat is lastig. Nou heeft Italië, ook een grote economie, al een tijdje op de ECB gedrukt en gezegd stop nou met het verhogen van rente. Hoe gaat de ECB daarnaar luisteren? Want die begrijpen ook de werking van het rentewapen.
Ja, dan moet ik altijd terugdenken en dan merk ik dat ik heel oud ben naar Wim Duisenberg. Die toch ooit zei dat centrale bankiers net zo zijn als slagroom. Dus daar hadden je op klopt. Dus was een
stijver ze worden.
Precies. Dus die centrale bankiers zullen daar niet naar luisteren. Want dat is heel duidelijk. En dat kost ook de markt in een andere land toch heel veel tijd om te beseffen dat deze ECB echt ervoor gaat om die inflatie naar beneden te brengen. Ja. En ja, dus de ECB weet ook dat als die rente in Italië, die staat nu bijna bij 5%, die 10-jaarsrente, als die nog door gaat stijgen, dan kan je aftellen tot wanneer de financiële markten weer beginnen te speculeren over een mogelijke volgende eurocrisis. Ja. Dus dat is wel het gevaar, maar dan kan de ECB, de ECB kan daarmee veel minder rekening houden nu dan nog een paar jaar geleden. Want ze hebben nu één missie en die missie is gewoon inflatie naar beneden. En als ze daarin niet slagen, dan kunnen we ze sluiten.
Dankjewel. Carsten Brzeski is hoofdeconoom van ING Duitsland. We gaan naar de kranten, Iwan.
En we beginnen in het Financiële Dagblad. Nog jarenlange wachtlijsten voor aansluiting op het stroomnet. We kennen het verhaal. Netbeheerders kunnen dus sterk gestegen vraag van bedrijven naar elektriciteit niet bijbenen. Netbeheerders willen dat bedrijven flexibeler elektriciteit af gaan nemen. En de problemen gaan dus nog jarenlang aanhouden.
Ja, NS is officieel uit het Britse spoorweg. Ze hebben hun activiteiten afgestoten na 20 jaar. Nauwe commerciële banden hadden ze met het spoor in het VK.
Dan in de Financiële Telegraaf. Hypotheken op maat, tenminste als het aan BLG Woner ligt. De standaard leennormen voor hypotheken zijn nu nog afgestemd op één kostwinnaar. Dat vindt BLG Woner erg ouderwets. En daarom krijgen singles en tweeverdieners een nieuwe maatwerkoplossing.
Op de voorpagina van de NRC. 3 op de 5 long-covid-patiënten is na 2 jaar afgekeurd. Die verwachting zegt althans het UWV te zullen hebben. Van de mensen die zich nu met long-covid-klachten melden bij het UWV, kan het merendeel niet meer werken.
En in het AD, patiënt blijft blind slikken. Honderdduizenden Nederlanders gaan eindeloos lang door met het slikken van allerlei medicijnen, zonder dat daar ooit overleg over is met een arts, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland.
Ja, en dan in de Telegraaf een zaak die wel volgen. Rupert Murdoch, de baas van Fox News, is informant van Trump. Nou, uit stukken die ingebracht zijn door de stemmachinemaker Dominion blijkt dat Murdoch informant zou zijn geweest voor Donald Trump tijdens de presidentscampagne van 2020. Hij heeft wel bekend dat hij zijn mensen ook heeft aangezet om voor geld verhalen te vertellen die Trumps theorie ondersteunen, waarin hij zegt de verkiezing is gestolen. Dominion eist een schadevergoeding van 1,6 miljard. En Smartmatic, andere stemcomputer, 2,7 miljard.
Ja, Murdoch zegt ook, geloof ik, dat op Fox News allerlei flauwekul verkocht is. En dat wist hij ook. En
dat wist hij. Dus,
nou ja, was gewoon bekend. Okay.
Ja, dan even naar dit. Een Peruviaanse mumie, naar schatting tussen de 6 en 800 jaar oud, die werd dit weekend door de Peruaanse politie ontdekt in, schrik niet, een koeltas voor voedselbezorging.
Wat voor?
Ja, zo'n Deliveroo-achtige tas voor achter op de brommer. Weet je wel, zo'n ding. Nou, zaterdagmiddag werd die mummie in die tas gevonden door de politie met 3 mannen die gezellig aan het drinken waren in een verlaten park in de Peruaanse stad Puno. Eigenaar van de tas is een 26-jarige man. Nou, hij zei, dit is mijn spirituele vriendin, toen hij de politie voor zijn neus kreeg. Thuis is ze in mijn kamer. Ze slaapt bij mij. Ik zorg voor haar. Helaas, meldt het Peruaanse persbureau Andina, de mummie is een volwassen man en waarschijnlijk afkomstig uit het oostelijk deel van Puno. Momenteel in bewaring bij het ministerie van Cultuur, dat de mummie heeft geclassificeerd als nationaal cultureel bezit. Maar voor deze meneer, het was dus niet een vrouw waar je lepeltje tegenaan lag.
Helemaal rillingen van.
Ik ook.
Ik vind
het
goed.
De column van Bernard Hammelburg.
Precies 3 jaar na de eerste coronamaatregelen hebben de meeste landen, ook Nederland, de laatste beperkingen laten varen. Geen mondkapjes meer, geen zelftestjes, geen advies voor afstand houden, geen nerveus overleg met de baas. Kantoren zijn weer bomvol, net als vliegtuigen. Minder reizen, veel meer thuiswerken, die veranderingen bleven voorgoed, riepen de leiders overal. Wie zei dat we met de tijd precies zouden doorgaan als waar we waren gebleven, moest met pek en veren de stad uit. Ik zou zeggen, kijk maar eens op JFK, Heathrow of Schiphol. Hoezo minder reizen? Elk land ging na die 1 maart 2020 door een periode van paniek. Er was nog geen test, laat staan een vaccin. Er was te weinig zorgpersoneel. De IC-capaciteit was onvoldoende. En dus deed iedereen maar wat. Donald Trump voedde de complotdenkers door te suggereren dat mondkapjes voor watjes waren. En wat hielp, was ultraviolet licht en een injectie in de arm of in de bil met chlorax. In New York meerde een militair ziekenhuisschip af waar uiteindelijk geen patiënt terecht kwam. Gouverneur Cuomo van New York liet in het geheim oude zieke patiënten naar verzorgingshuizen overbrengen waar ze in stilte overleden, buiten de statistieken om. In Spanje kreeg je een bekeuring als je alleen in je eigen auto zat zonder mondkapje. In Israël gingen ze vaccineren met de snelheid van het geluid en kwamen uiteindelijk van de regen in de drup. En wij hadden een intelligente lockdown. Geen idee wat dat precies betekende. We zagen aanvankelijk niets in mondkapjes en een paar maanden later was je strafbaar zonder masker. Premier Rutte zaaide totale verwarring door in zijn toespraak vanuit het torentje op 14 maart te praten over groepsimmuniteit. Als je met je partner op 1,5 meter afstand op een bankje in het park ging zitten, was dat oké. Als je zus met haar partner op meegebrachte stoeltjes op minstens 1,5 meter van elkaar en van jou gingen zitten, kreeg je alle 4 een bekeuring van €360 plus een strafblad. Dat werd afgeschaft toen minister van Justitie Grapperhaus op zijn huwelijksfeest zelf uit de bocht vloog. Hij veranderde boete in strafbeschikking, zodat de kwestie van het strafblad verdween. Voor het verslag van de parlementaire enquêtecommissie gaan we lekker zitten, met een drankje en popcorn. In veel landen is uiteindelijk bijna niets veranderd, zoals bij ons. geen extra IC-capaciteit, nog altijd onderbetaald zorgpersoneel. Massaal thuiswerken? Kijk eens naar de files. Beetje afstand houden? Kijk eens naar restaurants en clubs. Dat nieuwe normaal, dat is er nooit gekomen. En gelukkig maar.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.